willen we lezen uit Matteüs 27, vers 33 tot en met 54. Matteüs 27, vers 33 tot en met 54.
En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelven, indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon.
De tekst voor vanmiddag is het 35e vers uit hoofdstuk 27. En dan lezen we het woord van de Heere aldus. Toen zij nu hem, de Heer Jezus, gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Worpen. Geliefde gemeente, in deze lijdenstijd volgen we het lijden van de Heer Jezus een aantal weken lang. En vindt u dat ook niet indringend als je vanuit Gods woord de Bijbel leest wat dat lijden geweest is? Wat de vernedering dat geweest moet zijn? Ik begreep dat u op biddag gehoord heeft over de Heer Jezus die bidt in de hof van Gethsemane. Wat heeft hij daar geleden? Maar het gaat nog verder. Hij komt aan het kruis en daar hangt hij naakt. Alles wordt hem afgepakt. Zijn kleding wordt verloot. Er zit een diepe boodschap achter. En dat staat vanmiddag centraal. Kleed en kleding. Het thema is de kleding van de lijdende Heer Jezus verdeeld. Kleding van de lijdende Heer Jezus verdeeld. En we letten op drie dingen. Allereerst, de Romeinen lijken bekleed met macht. De Romeinen lijken bekleed met macht. Ten tweede, de Heer Jezus is ontkleed om onze schuld. Ontkleed om onze schuld. En ten derde, een vraag. Zijn wij bekleed met de gerechtigheid van de Heere? De kleding van de lijdende Heer Jezus verdeeld. De Romeinen lijken bekleed met macht. De Heer Jezus werd ontkleed om onze schuld. En dan als derde een vraag. Zijn wij bekleed met zijn gerechtigheid? Ja, het lijdensevangelie. Als je erover na gaat denken, dan gaan de gebeurtenissen snel. Als je leest over de geboorte van de Heer Jezus, bijvoorbeeld Lucas, dan lees je niets tot hij op 12-jarige leeftijd in de tempel komt. Van die 12 tussenliggende jaren wordt niets beschreven. Maar als je dan het lijdensevangelie en die verschillende evangeliën op je in laat werken, dan wordt dat lijden, die laatste week en helemaal die laatste dag van de heiland, gedetailleerd beschreven. Dan moet je eens over nadenken. De Heer Jezus, hij wordt op donderdagavond gevangen genomen. Nadat ze de paasmaaltijd hadden gevierd. Het avondmaal werd ingesteld. Dan gaat de Heer Jezus naar die hof van Gethsemane. Wordt gevangen genomen. Gebeurt op de donderdagavond. Vervolgens wordt de Heer Jezus verhoord. Veroordeeld. En dan de volgende morgen om 9:00 aan het kruis gehangen. Het gebeurt allemaal in een paar uur tijd. De Heer Jezus, hij hangt daar ontkleed aan het kruis. We lezen over de kleding van de Heer Jezus. Als hij door Pilatus verhoord is, dan wordt hij onderworpen aan een spotspel van de soldaten. Ze doen zijn kleding uit. Ze doen hem een purperen soldatenmantel aan, een doornenkroon op zijn hoofd, een rietstaf in zijn hand. En ze bespotten hem als de koning van de Joden. Ze slaan hem, bespugen hem. En dan is de vertoning voorbij. Hij wordt weer uitgekleed als koning. En we lezen het in vers 31... wordt de Heer Jezus weer aangekleed met zijn eigen kleding. En dan loopt hij daar door de straten van Jeruzalem over de Via Dolorosa. Met die dwarsbalk van het kruis op zijn rug. En langs de route staan mensen te spugen en te schreeuwen. Kruisigt hem. Simon van Cyrene draagt het kruis met de Heer Jezus. En uiteindelijk komen ze aan op Golgotha, die schedelplaats, die executieplaats, waar de Heer Jezus te midden van twee andere misdadigers gekruisigd gaat worden. Voordat ze hem aan het kruis hangen, krijgt de Heer Jezus nog wijn aangeboden, vermengd met gal. Maar de Heer Jezus weigert om het te drinken, want hij wil het lijden alleen dragen. In zijn volle bewustzijn ondergaan. En dan wordt de Heer Jezus opgehangen aan het kruis. Een langzame, pijnlijke dood. Moet je voorstellen, in de brandende zon. Die wonden, uitdroging, uitputting. Verschrikkelijk. Ja, als de Heer Jezus aan het kruis is gehangen, dan is de taak van de soldaten klaar. Ze blijven wel aanwezig om de veroordeelde te bewaken. Niet dat hij van het kruis afgaat, maar om te voorkomen dat er mensen komen die die veroordeelde van het kruis afhalen. En daar zitten de soldaten, of staan de soldaten, aan de voet van het kruis. Daar begint hun wachttijd. Ja, dat kon lang duren. Ze zijn verbaasd later dat de Heer Jezus op de avond al overleden is. Het kon lang duren, moet je voorstellen, in die hitte, die brandende zon daar in het Midden-Oosten. Geen pretje. Wachten. Wat kan wachten lang duren? En de soldaten, ze doden hun tijd door met elkaar een spelletje te gaan doen. Moet je eens voorstellen. De Heer Jezus hangt boven hun hoofd te lijden en zij zijn verdiept in een dobbelspel. De soldaten combineren dat meteen met het recht dat ze hebben om de kleding van de gekruisigde te krijgen. Daar hebben ze recht op. Want, ik zei het al, de Heer Jezus hangt naakt aan het kruis. Vaak is op schilderijen er een doek voor geschilderd uit eerbied. Maar je hing daar naakt ten schande aan het kruis. Wat een tegenstelling. De zondag ervoor wordt de Heer Jezus als koning binnengehaald. Mensen zwaaien met palmtakken. Ze doen hun bovenkleden uit. Ze leggen die neer op de weg. En de Heer Jezus gaat op een ezel. Jongens en meisjes kennen die verhalen wel. Rijdend op een ezel over die kleden de stad in. En nu? Nu hangt hij daar naakt aan het kruis. Soldaten, ze zijn aan het dobbelen. Het zijn de vertegenwoordigers van de overheid, van het Romeinse Wereldrijk. Ze hebben de macht. De laatste bezittingen van de Heer Jezus gaan niet naar zijn moeder en naar die andere mensen die staan te kijken, maar naar deze soldaten. En je zou er zo overheen lezen. In vers 35. Wat staat daar? Vers 35. Opdat vervuld zou worden. Opdat vervuld zou worden. Dat dobbelen en dat verdelen van die kleding, dat is niet zomaar iets. Dat is een vervulling van wat in het Oude Testament al geprofeteerd was. Kijk, daar dachten de soldaten niet aan. Het waren vreemden, het waren waarschijnlijk heidenen. Ze waren op geen enkele manier betrokken bij dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Ze doen wat hun is opgedragen. Het was niet hun bedoeling, maar wel Gods bedoeling. Dat betekenen die woorden, op dat vervuld zou worden. Hier zien we dat de Heere gebruik maakt van mensen. Hier zien we Psalm 22 vervuld worden. Psalm 22, die bekende psalm, die lijdenspsalm. Eerste vers zingen we vaak in deze lijdensweken. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar ook andere versen uit de psalm kunnen we zo regelrecht betrekken op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld vers 8. Alle die mij zien, bespotten mij. Komt in het gelezen schriftgedeelte van Matteüs 27 letterlijk naar voren. Vers 39 zien we dat. Alle bespotten mij. Vers 9 van Psalm 22. Daar lezen we het ook. Hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde. Nou, dat hebben we gelezen in vers 43. Dan lezen we het. Hij heeft op God vertrouwd dat hij hem nu verlossen. Letterlijk zie je Psalm 22 hier op Golgotha in vervulling gaan. En nu vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Het gaat hier regelrecht in vervulling. De psalm is gedicht door David. Wanneer weten we niet precies? Misschien toen hij op de vlucht was voor Saul en hij er arm en ellendig aan toe was. Hij is in grote nood, in het nauw gedreven. Maar de nood van de heiland is nog veel dieper en groter. Hier gaat Psalm 22 letterlijk in vervulling. Zelfs in het voor het oog zo nutteloze spel van dat stelletje soldaten. God vervult zijn plan. Tot in het kleinste detail. Dat zie je steeds weer terug in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Aan de ene kant zie je menselijke zonde, de verwerping van de Messias, het ongeloof. De fariseeën en de Joodse leiders die de Heer Jezus veroordelen. Pilatus die bang is voor zijn positie. Maar aan de andere kant zie je daar tegelijkertijd dwars doorheen, ondanks alle menselijke plannen, ondanks alle menselijke zonden, de Heere die zijn raad vervult en regeert. Het is zijn hand. En dat mogen we vandaag ook opmerken door heel de geschiedenis heen. Ook nu zijn er mensen aan de macht. En we kunnen ons wel eens afvragen, waar gaat het naartoe? Leiders die geen oog hebben voor het lijden van mensen. Leiders die geen oog hebben voor het woord van God. Ouders, u vraagt zich misschien wel eens af, wat voor wereld leven we en wat voor wereld worden onze kinderen groot? Wat staat hen nog te wachten? Dan mag de tekst van vanmiddag een geweldige belofte zijn. Hou vast, God de Heere regeert en Hij vervult zijn woord. Daar mag je hou vast in vinden. Zelfs het sterven van zijn eigen zoon gaat volgens zijn raad. Het zijn niet de wereldleiders, niet de meerderheid van de kiezers, maar de Heere die het voor het zeggen heeft. God de Heere regeert. Ja, soms als je naar de aantallen kijkt, wie gelooft er nog in Nederland? Dan kun je denken, de kerk loopt terug. Maar als je met de ogen van de Heilige Geest gaat kijken, dan zie je ook wat anders. Dan zie je vanuit Gods woord een rijke troost. Het loopt de Heere niet uit de hand. Hij regeert. Want het heeft ons wat te zeggen wie daar om het kruis staan te kijken. Ik zei het al, die soldaten, maar er zijn er nog meer. De moeder van de Heer Jezus, enkele vrouwen, Johannes. Ja, wat stelt dat voor, dat kleine groepje dat de Heer Jezus uiteindelijk niet in de steek heeft gelaten? Wat kunnen die nou nog doen? Zij staan toch machteloos toe te kijken hoe hun meester daar sterft aan het kruis. Maar ziet u wat dit is? Dit is het begin van de kerk. De gemeente rondom het kruis. Een klein groepje, onaanzienlijk. Ja, het lijkt voor het oog van de wereld niet zoveel. Het staat tegenover elkaar. De macht van de soldaten, dat Romeinse Rijk en dit kleine onaanzienlijke groepje volgelingen van de Heer Jezus. En lijkt dat vandaag de dag ook niet zo te zijn. Maar wat zien we hier ook? Dat Romeinse Rijk, waar die soldaten de vertegenwoordigers van waren, dat bestaat al lang niet meer. Dat kleine groepje volgelingen van de Heer Jezus is uitgegroeid tot een wereldwijde kerk van gelovigen. Het Romeinse Rijk, het kon zoveel lijken, maar het is vergaan. Ja, soms lijkt het om ons heen alsof de wereld zijn gang gaat. Die soldaten die dobbelen door, terwijl de Heer Jezus sterft. Ook dat zien we in onze tijd, in onze maatschappij. We leven in een gebroken wereld en tegelijkertijd zie je dat mensen zich proberen te verdoven met allerlei manieren van amusement. Niet te veel over nadenken. Geniet van het leven. Haal eruit wat erin zit. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen zijn wij dood. Maar het evangelie laat ons vanmiddag iets anders zien. God, de Heere, regeert. Niet de Romeinen trekken aan de touwtjes, maar de Almachtige. Dat zien we in Psalm 22 ook zo mooi. Die lijdenspsalm die eindigt met een danklied van redding en verlossing. Met de woorden, want Hij, de Heere, heeft het gedaan. Niet de Romeinen zijn bekleed met macht, maar we hebben het gezongen met Psalm 93. God, de Heere, regeert, bekleed met macht, omgord met heerlijkheid. Dat is de eerste. We zien in gedachten de Heer Jezus aan het kruis hangen, ontkleed. Waarom? om onze schuld. Daar gaan we ten tweede nog over nadenken. Ontkleed om onze schuld. De soldaten, die verdelen dus de kleding. Wanneer doen ze dat? Ja, op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hangt. Hij heeft ze niet meer nodig. Ze verdelen alles. Apart, hè? Ze wachten niet eens tot hij overleden is. Ze ontnemen het nu al. Kleding. Kleding, dat is van belang. Het zegt iets over wie iemand is. Kleding maakt de man. Kleren maken de man, zeggen we. Je gooit ze niet zomaar weg. Ze worden hier verdeeld als buit. De Heer Jezus hangt daar naakt aan het kruis. Doe denken aan Noach. Als Noach uit de ark komt, dan drinkt hij te veel en dan gaat hij naakt rondlopen. Zijn zoon Gam bespot hem. En Sem en Jafet wijzen hun broer terecht. Naaktheid, het is schande. Misschien herkent u dat wel, als je naar de dokter moet, je uit moet kleden. Dat voelt ongemakkelijk. Want wij mensen zijn niet zo geschapen, maar zo geworden. In het paradijs schaamden Adam en Eva zich niet voor elkaar. Maar als ze in zonde vallen, dan staat het in Genesis 3, vers 7, dat hun ogen geopend worden en dat ze schorten van vijgenbladeren gaan weven, gaan maken. Ze gaan zich schamen. Ze zien dat ze geestelijk naakt zijn. Schuldig voor God. Gebroken schepping. De heerlijkheid is eraf. En hier zie je ook zoveel misstanden. Oneer, in naaktheid, verdorvenheid. Op allerlei zondige gebieden. Beseffen we dat kleding ook iets is dat ons eerbaar maakt. En dat we dus ook oneerbare kleding kunnen dragen. Beseffen we dat het de Heer is die in zijn algemene genade kleding geeft. We danken vaak voor eten en drinken. Maar danken we ook voor kleding. Want bij de Heer Jezus aan het kruis was het er niet meer. Niet alleen miste hij de nabijheid van de Vader. De Heere verborg zijn aangezicht. Maar ook deze algemene goedheid van de Heere was er niet voor de Heere Jezus. Hier aan het kruis zien we de Heere Jezus als de tweede Adam. Ze staan tegenover elkaar. De eerste Adam werd gekleed. De tweede uitgekleed. Ziet u wat hier aan het kruis gebeurt? In die paar woordjes maar, die kleding die uitgedaan wordt. De Heer Jezus deelt in de schande van onze naaktheid. Adam verborg zich in het paradijs. Adam, waar zijt gij? De Heer Jezus kan zich niet verbergen, hij hangt daar ten schande aan het kruis. Zo hangt hij daar op Golgotha, gekleed met de zonde van de wereld en daarom naakt. Ik vind dat ook zo treffend in het avondmaalsformulier, dan worden elke keer die tegenstellingen beschreven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan staat er ook een regel dat hij onnoemelijk veel smaad geleden heeft, opdat wij nimmer meer ten schande zouden worden. Schande die wij verdiend hadden. De Heer Jezus, hij ligt in de kribben nog in doeken. Ook daar was het al schamel. Moet je voorstellen, Gods zoon komt op aarde en er is geen plaats in de herberg. Hij wordt in doeken gewikkeld. Maar hier is er niets meer. Hij draagt dat oordeel als borg en zaligmaker. De prijs van de zonde als tweede Adam draagt hij wat wij verdiend hebben. Ja, dat is geen mooie boodschap. De diepte van de schuld. Soms wordt van het kruis wel eens een lieflijk beeld gemaakt. En het is inderdaad troostvol dat de Heer Jezus aan het kruis de zonde droeg. Maar het kruis is ook ontdekkend. U, jij en ik, wij hadden daar moeten hangen. Wij staan schuldig tegenover God. Hij heeft het betaald. Beseffen we dat wij er niets aan kunnen bijdragen? Ook niet na ontvangen genade. Soms kun je dat denken, ja, ik ben toch wel heel wat in al mijn godsdienstigheid. De Heer Jezus zegt het zo treffend tegen de gemeente van Laodicea. Openbaring 3, vers 17. Hè, die gemeente die is zo gearriveerd en zelfgenoegzaam, geestelijk voldaan. We hebben het goed voor elkaar. De Heer zal wel heel trots op ons zijn. En dan ontmaskert de Heer Jezus hen met scherpe woorden. We lezen daar in vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en hebt in geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt zijt. Het is allemaal een beetje lauw. Niet te ernstig hoor. Zonde, ach ja, we horen dat zo vaak. Maar dat doet ons niet zoveel. Voelt u het aan? Het evangelie is radicaal. En ook wij kunnen daar zomaar dat gewoon gaan vinden. We horen elke zondag over zonde. Ja, maar beseffen we ook dat we echt schuldig staan voor God. Dat we, als we niet tot verandering komen, voor eeuwig verloren gaan. Bij Hem, alleen bij Hem, is verlossing te vinden. Wend je hoofd niet af, maar zie naar het kruis. Zie op Hem, die daar uw, jouw, mijn zonden op zich droeg. Alleen bij Hem is er genade te vinden, verlossing. Maar dan moet je dus wel zien wie je bent. Iemand die het zelf niet kan doen, maar die met lege handen als een bedelaar bij de Heere komt. En dan mag je ook weten dat de Heere je bedekt met de klederen van het heil. Hij werd ontkleed om ons te kleden. En dan komen we bij het derde punt. De vraag: zijn wij bekleed met zijn gerechtigheid? Ja, jongens en meisjes, om wat voor kleding gaat het als de Heer Jezus aan het kruis hangt? Wat had de Heer Jezus voor kleding aan? Nou, de Heer Jezus had een hoofddoek om te beschermen tegen de felle zon die daar in het Midden-Oosten is. De Heer Jezus had sandalen aan, daarmee liep hij. We lezen in het evangelie dat hij lange stukken liep. De Heer Jezus had een bovenkleed aan met een gordel eromheen. Maar er is ook nog een ander kledingstuk. En de evangelist Johannes die legt daar de nadruk op. Wordt apart gehouden. En dat is het onderkleed. We lezen erover in Johannes 19 vers 23. Het onderkleed dat zonder naad is, als één geheel geweven. Het onderkleed, dat was zeg maar een soort hemd, direct op de huid, bij mannen tot aan de knieën, vrouwen tot aan de enkels. En dat was bij de Heer Jezus een heel bijzonder kleed. Want het was niet aan elkaar gemaakt met verschillende stukken, zoals bijvoorbeeld de voor- en de achterkant met een naad. Maar het was uit één stuk van bovenaf geweven. Vaak wordt gezegd dat het heel kostbaar was. Nou, dat was het niet per se. Het was wel bijzonder. De Heer Jezus die leefde arm en hij had een bijzonder kleed aan. Maar het gaat eigenlijk om iets anders. Het gaat niet zozeer om kostbaar. We moeten er iets anders achter zien. En Johannes geeft een signaal voor wie het Oude Testament kent. Een kleed zonder naad. Ja, ons zegt dat misschien niet zoveel in deze tijd, maar iedere Israëliet wist wat dat betekende. Dat was het kleed van de hoge priester. Kleed zonder naad, als één geheel geweven. Nou, hier zien we wat gebeuren. De Heer Jezus als de enige hoge priester die het offer brengt om zondaren te verlossen. Op dit moment, als de soldaten dat kleed verdobbelen. Want als het in 4 partjes verdelen, dan scheurt het uit elkaar. Nee, het moet in 1 stuk weggegeven worden. Ziet u wat hier gebeurt? De Heer Jezus is aan het kruis om door zijn sterven het offer te brengen. Het enige en volkomen offer. En dan is het klaar. Het werk als hoge priester zit erop. Het hoeft niet zoals in de oud-testamentische bedeling elke keer weer opnieuw te gebeuren. Maar het is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, dat laat de waarde en de oneindige kracht van dit offer zien. Het is volbracht. We lezen het in vers 50 van Matteüs 27. Daar lezen we: en ziet, en wederom, Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En het voorhangsel scheurde. De offerdienst is niet meer nodig. De weg naar de Here is gebaand. Toegang tot God is geopend. Ja, wat betekent dat voor ons? Hebt u zijn offer nodig? Heb jij zijn offer nodig als verzoening voor je zonde? Het is niet genoeg om dit lijdensevangelie aan te horen. Misschien zit u al uw hele leven in de kerk. Hebt u het al heel vaak gehoord? En u gaat straks weer naar huis. En het leven van alle dag neemt zijn gewone loop. Je kunt het horen. Je kunt het weten. En aan je voorbij laten gaan. Kijk maar naar de soldaten aan de voet van het kruis. Ze horen hoe de Heer Jezus bidt. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten wie hij was. Ze hadden een bordje aangebracht boven het kruis. Koning der Joden. Ze zagen het, ze hoorden het en ze gingen door met hun dobbelspel. Ja, zo zijn wij als mensen. We kunnen horen hoe de Heer Jezus leidt hier in de kerk en de afgelopen weken. En misschien aanstaande vrijdag op Goede Vrijdag. Maar ondertussen raakt het ons niet. Leven we rustig verder, zijn we bezig met onze eigen pleziertjes. En leven we al die tijd nog aan het kruis voorbij. Misschien is dat ook wel een gevaar. We hebben het al zo vaak gehoord. We weten het wel. Ja, maar raakt het evangelie u ook? Besef wat het betekent als het je niet raakt. Als je niet bekeerd bent en de Heere niet persoonlijk kent als je zaligmaker. Want daar wil de Heere de prediking voor gebruiken. Deze werkplaats van de Heilige Geest. Om harde harten te verbreken en geesten te verslaan. Ben je eraan ontdekt, zoals McChane zo mooi dichtte in dat gedicht. Eens was ik een vreemdeling, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Ja, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Je kunt met al je goede daden niet voor de Heere bestaan. En met klem wijs ik daar vanmiddag om. De ernst van het oordeel als je hem niet kent en nodig hebt als zaligmaker. Dan moet je de volle toorn van God dragen. En dat kunnen wij niet. Zelfs niet voor een heel klein beetje. En ik hoop dat het u vanmiddag raakt. En misschien zet het u wel stil. Ik hoop het dat je ook beseft, we hebben een ziel voor de eeuwigheid. Het kan je laatste dienst zijn in de kerk. Je weet niet wat er in de komende week gaat gebeuren. Maar ken je dan de Heere Jezus? Weet je van vergeving? Vraag het thuis, maar als je thuis komt vanmiddag, niet van wat een mooie preek, of dit was niet goed, of dat klopte niet. Maar mag je de Heere Jezus kennen als je enige troost in leven en in sterven. En als dat niet zo is, ga dan op de knieën en bid erom. Heere, wilt u werken in mijn leven? Ik mag toch pleiten op mijn doop? Ook als je vertwijfeld bent, is het wel echt waar, is het wel echt voor mij? Houd de Heere aan zijn belofte. Pak, om het zo maar te zeggen, je voorhoofd maar vast. Ja, hier heeft wat water van de doop gevloeid. En ga maar pleiten, bidden. Heer, u heeft het toch beloofd. Ga tot hem. Zie toch in dat je dat zelf niet kunt dragen. Die toorn die hij moest dragen. Ik zeg het nog maar een keer. Uit het avondmaalsformulier. Ik vind het zo rijk. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het hele lijdensevangelie. Eeuwige zaligheid met hem. Of eeuwige rampzaligheid zonder hem. Hier wordt vanmiddag de heiland verkondigd. De soldaten aan de voet van het kruis. Ze zagen het niet. Ze zagen niet dat hun verlosser aan het kruis hing. Ja, er was er één die dat wel zag. Die zag waarom de Heere Jezus daar leed. Het staat zo prachtig in vers 54. Dat laatste vers wat we hebben gelezen. En de hoofdman over 100. En die met hem Jezus bewaarde. Ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren. Werden zeer bevreesd. Zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. Ja, werkelijk. Als de Heilige Geest je dat toch laat zien, dan ga je ook heerlijkheid zien in zijn lijden. Hij hing daar naakt voor mij. Hij liet zich alles afnemen, zelfs zijn kleding, om mij te bekleden met de klederen van het heil. Zoals Jesaja 61 daarover spreekt. Prachtig beeld. De Heer Jezus noemt die tekst uit Jesaja 61 ook als hij in de synagoge spreekt. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Hier hebben Anna en Simeon op gewacht. Dat je bekleed mag worden met de klederen van het heil. Van de verlossing. Feestkleding. Prachtige gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Maar ook wel een heftige gelijkenis. De gasten komen binnen met het feestkleed. Want bij dat koninkrijk van God hoort passende kleding, bruiloftskleding. En wie door het geloof verbonden is aan de Heer Jezus, krijgt dat feestkleed van het nieuwe leven. Dat is het evangelie. Hij werd ontkleed om ons te kleden. Maar dan moeten we niet denken dat we dat zelf moeten verdienen. Dat zien we ook in Matteüs 22. Die ene man die denkt dat kleed niet nodig te hebben, die wordt er buiten gezet. Hij had de Heer Jezus ten diepste niet nodig. We hebben de Heer Jezus nodig. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden. We kunnen dat niet uit onszelf. Ik noemde zojuist de gemeente Laodicea. De Heer Jezus veroordeelt hen scherp in hun zelfgenoegzaamheid. En dan zegt hij ook in vers 18: ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, opdat gij bekleed moogt worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Ziet u wat de Heer Jezus hier zegt? Bij hem is die witte kleding te koop. Wat een prachtige lijn in de Bijbel als het gaat over kleding. Wat een machtige lijn. Adam en Eva, naakt, zondig. En het eind van de Bijbel, een schare met witte klederen. De brug tussen de beiden wordt gevormd door het kruis van de Heer Jezus en de opstanding. Hij brengt herstel. Aan het einde van de Bijbel staat de mens niet meer naakt voor God. Maar kleding. Het is een herinnering aan de zonde. En een blijvende werkelijkheid van Gods reddende genade. Witte kleding. Witte klederen. Ze hebben ons wat te zeggen. Wit. Schoongewassen in het bloed van het lam. Wit. De kleur van de overwinning. Ja, dat is het uitzicht. Maar we zijn als pelgrims hier beneden, onderweg naar de eeuwigheid. En wat worden die witte klederen van de pelgrims zo vaak bedoezeld? Door de zonde, door het eigen vlees, gehavend in de strijd tegen de Satan. Hoe gaat dat geloof overwinnen? We kunnen het ons wel eens afvragen. Ja, door dagelijks de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Deze heiland. Zie op hem. Deze volkomen gewillige zaligmaker. Deze lijdende Heer Jezus. Die daar naakt hangt aan het kruis van Golgotha. Wat een oneer voor ons. Bij hem is werkelijk alles te vinden wat je als zondaar nodig hebt om zalig te worden. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Als je zo naar hem toe gaat, biddend, pleitend, dan belooft hij in zijn woord dat hij je zal gaan kleden met de klederen van zijn gerechtigheid. En dan staat er in de psalmen nog een prachtig ander beeld. Van de bruid. Als beeld van Gods volk. En we gaan daar nu van zingen. Straks leidt men haar. Je ziet het voor je. In statie uit haar woning. Bekleed met Gods gerechtigheid. In kleding. Rijk gestikt. Tot hare koning. Halleluja. Lof zij het Lam. Amen.